We hebben onszelf onbewust aangeleerd dat het mannenbrein eigenlijk de norm is.
Ja.
En het vrouwenbrein werkt biologisch anders. Mm-hmm. En dan kun je niet zeggen man versus vrouw. Het gaat ook om masculien versus feminien. Hè? Ja. Er zijn tussen mannen of tussen vrouwen grotere verschillen weer dan tussen beide groepen.
Ja.
Maar het is wel heel belangrijk. En dat kon heel lang niet benoemd worden vanwege... alsof het een soort taboe was.
Ja.
Omdat het heel belangrijk was om man en vrouw als gelijk te zien.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt.
Hi Michelle, leuk om je weer te spreken. We hebben net een podcast opgenomen over de psychiatrie en in combinatie met leefstijl. Ik weet dat het een enorme passie en interesse van jou is, het vrouwenbrein. Dus ik dacht, nou, laten we daar ook een podcast over opnemen.
Wat ontzettend leuk dat je daar aandacht aan wil geven.
Graag,
want
zelfs.
Dat is inderdaad mijn grote passie geworden, het vrouwenbrein.
Ja, hoe is dat zo ontstaan?
Ik heb in de vorige podcast ook uitgelegd dat ik in mijn studie geneeskunde gegrepen was door het brein.
Mm-hmm.
Op basis van die interesse ook psychiater ben geworden. En echt met veel terugwerkende kracht pas bewust gaat worden van dat we in de psychiatrie uitgaan van het gemiddelde brein. En dat maatschappelijk gezien dat gemiddelde brein daarvan wordt gevraagd om te excelleren. Mm. Terwijl we eigenlijk allemaal een uniek brein hebben. En als je kijkt naar de DSM, de klassificaties die we gebruiken in de psychiatrie. Dat zijn breinen die heel erg afwijken van het gemiddelde. Worden geclassificeerd als ontwikkelingsstoornissen. Dus dan is het een autisme spectrumstoornis of ADHD. Maar dat wordt vrij polair eigenlijk neergezet. Zo van, je hebt dat of je hebt dat niet.
Mm-hmm.
Maar er is een enorme diversiteit aan breinen, waarin mensen op een continuum bewegen van heel stressgevoelig tot heel stressongevoelig. Sensitiviteit kan schommelen, intelligentie. En dat iedereen daar een hele unieke combinatie in heeft. En dat als we de maatschappij heel gemiddeld inrichten, dat heel veel mensen ervaren van, er is iets mis met mij.
Ja, daar val ik buiten.
Dan val je daar buiten.
Ja. Ja. En hoe, want nemen wij dan als het gemiddelde brein eigenlijk het mannenbrein?
Het mannenbrein,
ja.
Want dat is vervolgens de link. Dus we hebben onszelf onbewust aangeleerd dat het mannenbrein eigenlijk de norm is.
Ja.
En het vrouwenbrein werkt biologisch anders.
Mm-hmm.
En dan kun je niet zeggen man versus vrouw. Het gaat ook om masculien versus feminien. Hè?
Ja.
Er zijn tussen mannen of tussen vrouwen grotere verschillen weer dan tussen beide groepen.
Ja.
Maar het is wel heel belangrijk. En dat kon heel lang niet benoemd worden vanwege... alsof het een soort taboe was.
Ja.
Omdat het heel belangrijk was om man en vrouw als gelijk te zien.
Mm.
Nou, man en vrouw zijn gelijkwaardig.
Ja.
Maar hun breinen zijn anders.
Ja.
Ja.
En wat zijn daar de grote verschillen in tussen het mannenbrein en het vrouwenbrein?
Het mannenbrein is groter.
Ja.
Maar het vrouwenbrein is sensitiever.
Mm.
Het mannenbrein... Nou, ik denk wat een heel, heel belangrijk verschil is, dat mannen een veel rechtlijnigere hormoonhuishouding hebben.
Ja.
En vrouwen een cyclische.
Mm-hmm.
En dat begint natuurlijk in de transitie van meisje naar volwassene, dat de menstruatiecyclus op gang komt. En vrouwen dus maandelijks een cyclus doorlopen, waarin de rechtlijnige samenleving helemaal geen rekening mee wordt gehouden. Vervolgens is zwangerschap en bevalling een periode waarin er enorme veranderingen op hormonaal gebied plaatsvinden. En daarna ook weer de overgang, een soort omgekeerde puberteit, waarin je van een menstruatiecyclus een daling hebt van de geslachtshormonen tot een laag niveau, wat ook tot heel veel instabiliteit leidt.
Ja.
En omdat die menstruatiecyclus beweegt, is heel veel onderzoek op mannen gedaan.
Precies, ja,
omdat ze een veel stabielere factor zijn. Dus veel constantere groep om wetenschappelijk onderzoek mee te doen.
Ja.
Waardoor er heel weinig aandacht is geweest van hoe werkt het eigenlijk voor vrouwen en voor het vrouwenbrein. Hmm.
Ja, en ergens hou je dat dan natuurlijk ook in stand. Want de samenleving die is dus al ingericht eigenlijk op die soort van continuïteit van dus het mannenbrein. Hoe onze werkweken eruit zien, onze werkdagen. Toch dat we eigenlijk iedere dag verwachten van onszelf ongeveer hetzelfde te doen. Toch? Dat is wat dan bij het mannenbrein past, toch?
Ja, dus ik vind dat inderdaad het idee dat we iedere dag van 8 tot 5 werken, 5 dagen in de week. Mijn ervaring als vrouw, maar ook met andere vrouwen en ook vrouwelijke patiënten is dat onze energie en ons brein veel cyclischer is. Hè? Dat je dagen hebt, dan zou je wel 12 uur kunnen werken, maar sommige dagen 3 uur. En daar is in de basis is dat ook de vrouwelijke natuur.
Ja.
Maar de samenleving vraagt iets anders. Dus dat betekent dat vrouwen van het over hun grenzen moeten gaan om zich aan te passen aan wat de maatschappij vraagt en dus ook een veel groter risico hebben om klachten te krijgen of overbelast te raken. Of te denken, er is iets niet goed met mij.
Ja, omdat het dus eigenlijk niet past in het beeld dat we hebben, hoe we het zouden moeten doen.
Klopt,
ja. En want hoe kunnen we daar beter op inspelen? Want dit is een samenleving. Tuurlijk, de ene die creëert meer ruimte wat betreft werk of andere of verplichtingen dan de ander dat doet. Maar hoe zouden we dat eigenlijk idealiter kunnen doen als vrouw?
Ik hoop daar aandacht voor te vragen. Het begint natuurlijk met inzicht in hoe het brein werkt. Ja. En dat we ook durven uit te spreken dat man en vrouw gelijkwaardig is. Maar niet gelijk, maar anders. Maar er zit natuurlijk een bepaalde waardering achter. Mm. Dus we hebben... Kijk, ik denk dat iedereen die je het vraagt het ermee eens is dat mannen en vrouwen hier in Nederland, in het Westen, gelijk zijn of gelijkwaardig zijn. Ja. Maar er is heel veel sprake toch van onbewuste vooroordelen. Mm. Zo heb ik zelf als arts eigenlijk nooit het idee gehad in mijn opleidingen dat een negatief effect had, dat ik zelf vrouw was.
Ja.
Maar naarmate ik negatieve ervaringen had en soms ook aan mezelf ging twijfelen. Mm. Van dan ben ik misschien toch niet zo slim of toch niet zo goed als ik dacht. En er meer aandacht kwam voor die genderverschillen en de genderongelijkheid. Dat ik met terugwerkende kracht zag. Het is wel degelijk een negatieve factor geweest. Mm. En ik ben heel blij met dat gevoel bevestigd werd een paar jaar geleden toen twee hoogleraren hebben gepubliceerd in een New England Journal of Medicine dat onze gezondheidszorg niet genderneutraal is, maar mannelijk.
Ja.
Dat gaat niet om man versus vrouw, maar masculien versus feminien. Waarbij het feminine, of het nu vrouwelijke artsen zijn, of vrouwelijke patiënten, of vrouwelijke waarden, als sociale, emotionele verbindingen, structureel minder gewaardeerd worden en actief tegengewerkt. En wat je nu ook ziet gebeuren, bijvoorbeeld met verpleegkundigen, die volgens mij veel meer dan artsen die sociaal-emotionele relatie met patiënten onderhouden, de empathie en de compassie verzorgen. Kijk, als dokter krijg je steeds vaker het verzoek van menselijke relaties en samen beslissen. Mm-hmm. Maar de verpleegkundigen die dat van oudsher gedaan hebben, die willen je krijgt nu enorm een beweging van als verpleegkundige, word leider, ga promoveren.
Yeah.
Omdat ze zich ondergewaardeerd voelen. Mm. En ik denk, het is veel belangrijker om het sociaal-emotionele werk te gaan herwaarderen.
Yeah.
En dus dat niet het masculine van leiderschap, wetenschap, doelen behalen, dat daar niks mis mee is, maar het wordt op dit moment onvoldoende gebalanceerd door dat feminine aspect. En wat ik zelf ben gaan doen, is gewoon heel duidelijk het feminine vertegenwoordigen.
Ja.
Niet vanuit een oppositie, maar wel als een balancerende kracht.
Mm-hmm. Hoe doe je dat? Hoe vertegenwoordig je dat?
Daar heel erg voor durven te gaan staan.
Ja.
Dus daar met de social media posts die ik post, daar ook openheid in te geven over hoe ik de kennis die ik heb geleerd, maar ook wat ik zelf heb gevoeld, wat ik zelf heb ervaren en wat ik ook steeds meer leer, om daar aandacht voor te vragen, maar niet op een negatieve manier van tegen het masculine, maar dat ik geloof van dat het masculine en het feminine gebalanceerd moeten worden.
Voelde jij een bepaalde weerstand om dat te gaan doen, om juist die andere kant, de vrouwelijke kant, meer te belichten? Of voelt dat eigenlijk heel natuurlijk voor jou om dat te delen?
Ik ben inmiddels, durf ik ervoor te gaan staan.
Maar hoe was dat in het begin? Want dat lijkt me best wel spannend, zeker gezien je achtergrond.
Ik heb altijd heel goed kunnen leren, heb een vrij rechte lijn gehad, tot en met dat ik cum laude af ben gestudeerd als arts, ben toen in Afrika gaan werken. En ik dacht, ik word hoogleraar.
Ja.
Dat was eigenlijk een hele rechte lijn. En vanaf het moment dat ik ging werken in de gezondheidszorg, ging het allemaal opeens veel moeilijker.
Ja.
Had ik ook veel negatieve ervaringen. En heb ik dat geïnternaliseerd. Dus ik dacht, dan ben ik toch niet zo goed of toch niet zo slim als ik dacht. En ik zag ook dat eigenlijk mensen, mannen, op andere factoren bevoordeeld werden. Juist vanwege sociale kwaliteiten of vanwege netwerken die ze hadden. Terwijl ik zelf heel erg vanuit de inhoud bezig was. En dat is inderdaad een hele transitie geweest die zich eerst in mij heeft afgespeeld. En dan met name dat ik dus ben gaan twijfelen van ligt dat nou aan mij? Maar dan omdat er meer aandacht voor komt en ook zo'n artikel als in de New England Journal of Medicine dat bevestigt, durf ik ook steviger die feminine kant als tegenmacht te vertegenwoordigen.
Ja, wat goed. Want dat artikel is dus een paar jaar geleden gepubliceerd.
Klopt.
Merk je sindsdien veranderingen, in ieder geval bij jezelf, maar merk je ook veranderingen in je omgeving, überhaupt wat betreft het systeem? Zijn we hiermee bezig? Is dit een actiepunt?
Het is een spannende tijd.
Ja.
Ik vind wel, er is aandacht voor. Dus dat is ook het begin van verandering.
Ja.
Maar de masculine krachten zijn ook heel sterk. Zo gaat het in de zorg heel erg over digitalisatie van de zorg. En en als een economisch verdienmodel. Hè. Dus er komen eigenlijk zelfs via de overheid heel veel private partijen in de zorg die geld willen verdienen. En ik denk maatschappelijk dat het sociaal-emotionele werk, of het nu het werk is van een ouder voor kinderen of een leerkracht voor leerlingen, wordt structureel minder gewaardeerd.
Ja.
Tegelijkertijd komt er wel steeds meer aandacht om dat weer meer te gaan waarderen. Waardoor ik hoop dat dat een balans kan vinden met de technologische kant en de andere kanten van de zorg.
Ja. Ja, dus daar, wat je zegt, je merkt dat het een spannende tijd is. Dus daar kun je ook wel uithalen dat er dus wat te veranderen staat. Of dat er in ieder geval iets staat te gebeuren.
Nou, wat je nu ziet, is dat vrouwen zelf dokter zijn geworden.
Ja.
Zelf medisch specialist zijn geworden. Niet alleen psychiater, maar ook internist, cardioloog. En dan zelf merken dat er onvoldoende aandacht is voor het vrouwenhart of de vrouwelijke hormonen. Yeah. En daar zelf onderzoek naar gaan doen, daar aandacht voor gaan vragen. En van tegenwerking, natuurlijk is het een groep die zich uitbreidt en dan ook als groep meer tegenwicht kan geven.
Ja, dus het wordt dan bijna vanuit een soort van persoonlijke ervaring of een persoonlijke worsteling die iemand voelt, van het wordt niet voldoende vertegenwoordigd, dat wordt omgezet in actie. Ja. Wat natuurlijk eigenlijk heel mooi. Kijk, het is zonde dat het nodig is, dat het probleem er is. Maar het is wel heel mooi dat mensen, vrouwen in dit geval, zich ook geïnspireerd voelen en gemotiveerd voelen om dan vervolgens daar ook aandacht voor te vragen.
Een voorbeeld van mij is Angela Maas. Zij is inmiddels met emeritaat hoogleraar van het vrouwenhart.
Ja.
Zij is een generatie verder. Ik denk dat zij met aandacht ik vind haar heel succesvol. Ja. Maar ik denk dat zij haar hele loopbaan actief is tegengewerkt door mannelijke cardiologen. Inmiddels staat zij wel op de kaart. Maar ik denk de generatie na haar. Ja. Zijn natuurlijk ook weer meer vrouwelijke cardiologen. Dan weer het makkelijker hebben. Maar er is nog heel veel werk te verzetten.
Ja, ja. En nog even inzoomend op het vrouwenbrein. Want je geeft al aan van, er zijn in ieder geval fases of periodes waar er verschuivingen plaatsvinden en wat dus belangrijke periodes zijn. Wat zouden we per periode kunnen doen als extra ondersteuning? Want je geeft eerst aan de periode dus eigenlijk dat je je eerste menstruatie hebt, of dat je dus ook van jong volwassenen meer volwassen wordt. Wat zou er op dat moment helpen of nodig zijn? Of wat is een goede ondersteuning daarbij?
Ik denk ook aandacht voor het hormonale aspect.
Ja.
En Sandra Kooi, ook een psychiater van het vrouwenbrein, die heel veel aandacht heeft voor ADHD bij vrouwen. Die terugwerkende kracht zegt dat bij de diagnose ADHD, dan is het belangrijk dat klachten en symptomen en beperkingen voor het 7e levensjaar al aanwezig zijn.
Okay.
Maar bij meisjes uit het zich anders.
Yeah.
En treden de problemen vaak op na de eerste menstruatie. Oh. Dus door hormoonschommelingen worden de ADHD-symptomen veel zichtbaarder. Okay. En ik vind dat daar dus nog heel weinig aandacht voor is. Van dat we ook bij meisjes moeten vragen van wanneer is het begonnen? En is er een relatie met de menstruatiecyclus? Maar in Maastricht zit ook een vrouwelijke hoogleraar psychiatrie, Thérèse van Amersfoort. Hmm. Zij heeft ook At Ease opgericht, een heel laagdrempelige inloopcentra voor jongeren met psychische klachten. Maar zij is ook degene die de transitiepsychiatrie op de kaart heeft gezet. Dus echt de integrale behandeling van, kinderen en adolescenten tussen 12 en 25 jaar. Omdat eigenlijk voor haar tijd was het onder de 18 en boven de 18 volledig gesepareerd. Terwijl het juist gaat om die transitie, om dat in goede banen te leiden.
Dus daar worden wel stappen in gemaakt.
Daar worden stappen in gemaakt.
Goed. Ja.
Ja, dus dat is de transitie. Verder denk ik altijd vragen bij psychische klachten van hoe relateert het zich tot de menstruatiecyclus. Ja. Het is natuurlijk nooit onderzocht en ook moeilijk te onderzoeken. Mm. Maar ik zou wel eens willen weten bij vrouwen die zich gesuïcideerd hebben, waar zitten ze in hun cyclus? Omdat dat toch een die hormooncyclus toch een enorm impact heeft op onze gedachtes, onze gevoelens, ons gedrag.
Wat zou je hypothese daarover zijn?
Dat premenstrueel een veel groter risico is op suïcidaliteit en suïcidaal gedrag. Dat zou mijn hypothese zijn. Dus ik zou dat heel interessant vinden om
dat
te onderzoeken.
Dat is nooit gedaan?
Nee.
Oh.
Nee.
Hmm.
Het is natuurlijk ook heel moeilijk te onderzoeken.
Ja.
Ja.
Hmm.
En dan denk ik, zwangerschap en bevalling is bijvoorbeeld wel meer aandacht nu voor de postpartum depressie.
Ja.
Ik heb zelf ernstig last gehad van 3 keer een depressie in de zwangerschap. Maar ik merkte toendertijd dat daar in mijn eigen vakgebied geen aandacht voor was. En dat is voor mij dus ook een ervaring geweest, waardoor ik veel meer zicht ben gaan krijgen op het hormonale aspect. Dat niet met mijn persoonlijkheid of met stress had te maken.
Want hoe zou dat kunnen, hormonaal gezien? Dat je juist tijdens of dus na een depressie,
de schommelingen.
Ja, okay.
Dus het is heel moeilijk geweest om aan te tonen dat een bepaalde hoogte van een hormoon gerelateerd is aan klachten. Maar ik denk, en daar moet natuurlijk nog heel veel weten we niet.
Ja.
Maar het idee is dat het met de hormoon schommelingen te maken heeft. En dat het vrouwenbrein daardoor beïnvloed wordt. Maar dat je daar ook als vrouw weer gevoelig voor kunt zijn dan andere vrouwen.
Ja. Ja,
maar het gaat met name om de schommelingen.
Ja, oké.
En dan nu merk ik in de overgang dat vrouwen tussen 40 en 60 die voor het eerst decompenseren en bij een psychiater terechtkomen, dat het eigenlijk een hormoontekort is tot het tegendeel bewezen is. En ook die worden vaak met psychische klachten naar een psychiater gestuurd. En dan is het heel belangrijk om dat te herkennen en een gynaecoloog of een huisarts te betrekken, informatie te geven over wat hormoontherapie ook kan doen.
Ja, want wordt dat standaard gedaan?
Nee, helemaal niet.
Nee, ik wilde als helemaal niet. Antwoord, maar nee, hè?
Nee. Ik heb zelfs anderhalf jaar op een gespecialiseerde stemmingstoornissenafdeling gewerkt. Daar was geen aandacht voor de hormonale component en ook niet voor voeding.
Oh. Maar ik zit dan ook te denken, want als je dan, want eigenlijk ben je dus dan meer bezig met symptoombestrijding dan daadwerkelijk de kern van het probleem aan het aanpakken, als dat inderdaad die hormonale disbalans is. Hoe effectief kan je behandeling dan überhaupt zijn?
Kijk, in de psychiatrie is het zo dat de voorwaarde om een psychiatrische stoornis vast te stellen is dat je een lichamelijke oorzaak hebt uitgesloten. Ja, maar wat je doet, is op het moment dat een huisarts verwijst, er eigenlijk al van uitgaat dat die huisarts niet denkt aan een lichamelijke oorzaak. Ja. En in de beperkte tijd probeer je globaal in te schatten van zou een lichamelijke factor mee kunnen spelen, waardoor bijvoorbeeld een schildklier wel heel regulier bepaald wordt. Omdat we weten dat een ontregeling van de schildklier natuurlijk ook tot psychische problemen leidt. Zo heb je ook de vitaminedeficiënties en dergelijke. Maar zowel het metabole syndroom, waar we het eerder over hebben gehad, daar is eigenlijk alleen aandacht voor als dat onze medicatie die we geven daar een risico factor voor is. Maar voor het hormonale aspect vind ik dat er nog heel weinig aandacht is. Terwijl dat natuurlijk een vrouwelijke somatische component is die heel veel nog niet herkend wordt.
Ja, en juist natuurlijk ook tijdens de overgang. Want de kans op het metaboolsyndroom rond die leeftijd is natuurlijk ook een stuk groter.
Nou, je ziet bij vrouwen in de overgang dat je de stofwisseling en de hormonale veranderingen en de psychische klachten niet goed van elkaar kunt scheiden.
Nee. Hoe kun je dat beter scheiden? Zou je dus zeggen van oké, in ieder geval bloedonderzoek, in kaart brengen hoe de hormoonbalans is, dat is dan stap 1?
Het is heel moeilijk wat de overgang betreft om dat met bloedonderzoek te onderzoeken. Ja. Eigenlijk alleen als het heel jong optreedt of alleen als je in die postmenopauze zit, dat je op een gegeven moment heel laag je bloed of je hormonen kunt aantonen. Juist vanwege de schommelingen. Dus heel veel is klinisch anamnestisch. En een onregelmatige cyclus is bijvoorbeeld heel belangrijk. Dus wat gynaecologen doen is veel heel veel vragen aan patiënten van hoe het met de cyclus zit en welke lichamelijke klachten ze hebben. Maar ik zou zeggen, ook de psychische klachten, daar zou meer aandacht voor mogen komen. Kijk, met 35 jaar gaan die vrouwelijke hormonen dalen. Vanaf 40 jaar gaan de meeste vrouwen daar iets van merken. En gemiddeld met 51 jaar treedt pas de laatste menstruatie op. En eerst komen de psychische klachten van minder belastbaar, slechtere stemming, prikkelbaarheid. Ja. En dat vrouwen dan voor het eerst in hun leven vastlopen.
Ja, dus wat je eigenlijk zou willen, ook dus weer op die samenwerking, zou je dus eigenlijk willen psychiater, psycholoog, gynaecoloog, diëtist.
Klopt.
Om eigenlijk dus alle aspecten daarin mee te nemen. En natuurlijk huisarts, want die verwijst dan vaak. Ja. Die kan natuurlijk ook de eventuele bloedonderzoeken uitvragen. Ja. Zeker deficiënties. Ja. De hormoonbalans is dan lastig, maar deficiënties kan natuurlijk wel.
Ja.
Ja, dus daarin ook denk ik weer de persoonlijke begeleiding is heel erg belangrijk. Ja. En om dus enerzijds ook echt duidelijker onderscheid te gaan maken tussen het vrouwen- en het mannenbrein. Ja. Maar daarbinnen ook te kijken. Want ik denk dat we dat snel hebben, want ik wilde je ook vragen van oké, wat is dan het gemiddelde vrouwenbrein? Maar toen dacht ik, oh, ik schiet ook weer nu dus in gemiddeldes. Omdat we dat ergens ook willen. Het is veilig, het is behapbaar, het is duidelijk. Maar misschien is dat eigenlijk het grootste inzicht. Dat we daar van af moeten. En dus meer willen kijken van oké, wie hebben we voor ons? Wat is de situatie?
Nee, dus daarom vind ik het ook belangrijk dat het eigenlijk weer niet iets is van man versus vrouw. Ja. Maar ook weer masculin versus feminien. En dat we dat een unieke mix van hebben. Ja. Waarbij we vaak wel een bepaalde polariteit vertegenwoordigen. Van dat je qua energie meer in masculin bent of meer feminien. Maar je beide polariteiten in jezelf ook vertegenwoordigt. Ja. En ik denk dat een feminine manier om naar het brein te kijken is dat we allemaal een uniek brein hebben, terwijl het heel masculin, heel wetenschappelijk gebaseerd is om op zoek te gaan naar naar de standaardisatie.
Ja. Ja.
En dat het combineren daarvan, daar is winst te behalen.
Zeker, ja. Even praktisch, wat doe jij als je te veel in je mannelijke energie schiet? Wat zijn dingen die jou juist weer een beetje in die balans trekken?
Herkennen in mezelf en stoppen en rust nemen. Dus ik ben niet iemand die per se goed is in ontspannen, want ik hou ook heel erg van mijn werk.
Ja.
Maar ik ga wel op het moment dat ik merk van ik zit te lang en te veel in stress. Ja, telefoon uit, computer uit en heel veel slapen.
Ja.
We trakteren op een massage, wandelen met de hond in de natuur, me laten knuffelen door mensen die me dierbaar zijn. En daar ook gewoon een paar dagen voor uit durven trekken. Ik bedoel, dat gaat natuurlijk ook met vallen en opstaan. Omdat ik ook geconditioneerd ben van alleen de inspanning is van waarde. Maar ik denk, het is ook practice what you preach.
Ja,
dus ik zeg wel eens gekscherend, ik bereik mijn doelen door te ontspannen.
Ja, ja,
maar
mooi.
Maar de balans is belangrijk.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.